welkom. Wat super fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben een mooie avond voor de boeg. Lekker zingen. Lekker dicht bij God zijn. Het thema van vanavond is: spreek Heer, uw knecht hoort. En ik weet niet hoe jouw week eruit zag, maar mijn week was best wel hectisch. Ik ben gisteren verhuisd. Dus ik heb het hele huis staan vol met dozen. En ergens in die week dacht ik: maar waar is God nou eigenlijk? Ik ben heel druk bezig met alles organiseren wat ook nodig is. Maar wanneer heb ik eigenlijk nu gevraagd aan God: wilt u tot mij spreken? Ik heb wel tot God gesproken, maar wanneer heb ik hem tot mij laten spreken? En daarvoor moet je, denk ik, stil zijn om hem te kunnen laten spreken. En dat willen we vanavond ook graag doen. We willen samen met hem deze avond beginnen. Lieve Vader, dank u wel dat we hier samen zijn. Dat we de keuze hebben gemaakt om hier te komen. Misschien keken we naar buiten en dachten we: tja, het is niet zulks geweldig weer en kom ik wel weer heel uit thuis. Maar iets in ons zei dat we hier moesten zijn. En daar danken we u voor, want dat zijn keuzes. U heeft tot ons gesproken en het was onze keuze om er naar te luisteren. Dank u wel dat we hier zijn en we willen ons helemaal op u gaan richten. Wilt u ons hart openstellen voor de woorden die u tot ons wil spreken? Tot elk van ons persoonlijk. Vader, wilt u onze gezegende dienst geven en ook bij de mensen zijn die hier niet konden zijn en misschien wel graag hadden gewild. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen. Jullie hebben ook alvast gezien dat we een iets andere samenstelling hebben dan anders. Van dit team ben ik eigenlijk het enige vaste, zeg maar, geloof ik. Ja, hè? Nee, Gert-Jan ook nog. Ja, nee, dat is het nieuwe dus. Gert-Jan zit altijd bij het andere team. Nou, die heeft gezegd van: ik wil jullie helpen, want we hadden geen gitarist. Silke heeft ons geholpen. We hebben heel lang geen sopraan. Heel blij mee. Elma zit normaal in het andere team. Gaat ook ons nu helpen. Heel blij mee. En Harry is normaal onze gitarist en doet nu mee met zang. Dus ik ben heel blij met dat ik hier niet in mijn eentje sta te zingen in elk geval. En willen samen graag zingen, breng ons samen. Zullen we daar, als je daar ook behoefte aan hebt, bij gaan staan?
Verbonden met u en elkaar, wij brengen
no longer slaves. En soms kun je heel erg vastzitten in dingen. En voor iedereen kan dat persoonlijk zijn. Dus het zwakke punt in jou misschien is dat heel anders dan je buurman of buurvrouw. En het kan ons weghouden bij God. En het kan ervoor zorgen dat we niet horen als God tot ons spreekt. En laten we dit lied samen gaan zingen. En luisteren naar hoe we daar misschien uit kunnen komen.
You unravel me with a melody. You surround me with a song. A deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer
I'm no longer a slave. Nee, hij doet het. Ja, goeie avond. Ja, zo, stug, stug. Fijn om hier te mogen zijn. En fijn om te mogen spreken over het thema Spreekheer. Zijn hier mannen die vrijdag ook bij de kampvuuravond waren? Ik zie er een paar, heel goed. Nou, jullie hebben geluisterd, want ik zei, vrijdag sprak ik over hetzelfde thema van kom ook hier weer, neem mensen mee, zodat ook zij hiervan kunnen horen. Dus heel goed gedaan, mannen. Maar ik wil spreken over het thema Spreekheren. En mag ik kort met jullie bidden en dan ga ik lezen. Heere God, ja, we geloven als christenen dat als we de Bijbel openen en u vragen om tot ons te spreken, dat u dat dan ook wilt doen. En dat doet u door uw Heilige Geest. En daar willen we u dan ook om vragen, Heer, dat u ons vervult met uw Heilige Geest, dat u ons aanraakt, zodat we uw woorden mogen lezen en het mogen horen en verstaan zoals u het bedoelt. In de naam van Jezus. Amen. Ik lees met jullie uit 1 Samuel 3. Ik lees uit mijn eigen Bijbeltje die ik altijd gebruik voor mijn stille tijd. Ik zie nu ook allemaal deuken erin van de sneeuw die de vrijdag opgevallen is. Maar dat hoort een beetje bij een zwaard. Als je daarmee aan het vechten bent, dan heb je af en toe wat beschadigingen. Ik ga lezen. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij bijna niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli toe en zei, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb u niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter, ik heb niet geroepen mijn zoon, ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heer was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei, zie hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. En daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. En de Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël waarvan bij iedereen die het hoort de beide oren zullen tuiten. Nou, dat vertelt God een boodschap die gewoon niet mis is. Die ook de priester Eli en zijn zonen met name aangaat. Maar dit is een heftige boodschap die uiteindelijk hij ook aan Eli gaat vertellen. En dan lees ik nog de laatste versen van dit hoofdstuk. En Samuel werd groot. En de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Berseba aan toe, erkende dat Samuel was aangesteld tot profeet van de Heere. En de Heer bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. En het woord van Samuel kwam tot heel Israël. Tot zo ver. Misschien heb je wel eens meegemaakt, of gebeurt het jou wel eens, of anders stel het je maar eens voor, dat iemand tegen jou zegt, weet je, God zei tegen mij, puntje, 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 of God zegt tegen mij dat. Wat gebeurt er dan in jou? Wat gebeurt er dan in jou als iemand dat tegen jou zegt? Spits je je oren toe? Word je juist een beetje cynisch of een beetje sceptisch? Van, nou, dat weet ik niet allemaal. Of daar kan wel eens misbruik van gemaakt worden. Of nou ja, voel je misschien wat ongemakkelijk. Dat je misschien wel denkt, ja, hoe gaat dan zoiets? En hoe kan het dat sommige mensen, zo lijkt het wel, wat vaker dan anderen de stem van God horen? In elk geval vaker dan ik. Dan heb ik het niet over van die overgeestelijke mensen die dan, als jij tegen ze zegt, zo, ik heb honger, dat zij dan zeggen, honger naar de Heer hoop ik. Of, ik zit vol, vol van de geest hoop ik. Niet dat soort mensen. Daar voelen we ons allemaal een beetje ongemakkelijk bij. Maar als hele gewone mensen zeggen, de Heer zei tegen mij. Dan kun je soms denken van, nou, hebben zij dan misschien een beter lijntje met God dan ik of zoiets. En bij mij is dat eigenlijk niet zo vaak zo. Bij mij is dat woord van God misschien wel schaars. Zoals het ook schaars was in de dagen van Samuel. Bijna niemand las nog uit de Bijbel in die dagen van de jonge Samuel. En de woorden van God werden niet meer doorgegeven aan de mensen daar in Israël. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want de bijna blinde priester Eli, en met name zijn zonen, Hofni en Pinias heten ze, een beetje gekke namen, maar die maakten er gewoon echt een zootje van, een potje van, in het huis van God. Ze maakten daar zo'n zootje van daar, dat zelfs Samuel, die dag en nacht in dat huis van God was, nog niet van God had gehoord. Hem in elk geval niet had leren kennen. Moet je nagaan. Dat hij daar bijna zijn hele leven al was. En ze maakten er zo'n zootje van dat de lamp, de menorah, die in het heilige deel van dat huis, die tent van God stond, die 's nachts altijd moest branden, dat ze die gewoon uit lieten gaan. Die lamp die een teken van hoop was op God, die lieten zij gewoon uitgaan. En geestelijk was het land eigenlijk bijna blind. De lamp was bijna uit. De hoop was vervlogen. En ik weet niet hoe jij dat dan, als je dat dan hoort. Maar als ik dat hoor, denk ik, hey, dat is eigenlijk niet zo heel veel anders dan de tijd waarin wij leven. Waar klinkt nou nog het woord van God? En mensen keren God massaal de rug toe. En de Bijbel wordt niet meer serieus genomen. Dan moet je maar eens in een discussie zeggen van, ja, maar in de Bijbel staat, je wordt vierkant uitgelachen. Er is niemand die dan jou nog serieus neemt. Ook bij ons, in onze tijd, is die vlam van hoop op God is bijna gedoofd. Is bijna uit. En misschien herken je dat ook wel in jezelf. Dat je denkt, ja, dat luisteren naar God, eigenlijk staat dat niet zo heel hoog op mijn prioriteitenlijstje. Of eigenlijk ook niet zo hoog op mijn verlanglijst. Misschien heb je hem nog wel nooit horen spreken in jouw leven. Heb je misschien niet eens behoefte daaraan. En hoe erg is dat dan? Hoe erg is het dan dat mensen niet willen luisteren naar God? Nou, dat kun je lezen in ons gedeelte en ook de hoofdstukken daaromheen. Wat er dan kan gebeuren. Er wordt misbruik gemaakt van het woord van God voor seks. Voor het vullen van je buik met spullen die helemaal niet van jou zijn. Ja, dat gebeurt in deze tijd ook nog. Mensen keren God de rug toe en kinderen leren niet meer van God. Nee, ik geef les op openbare scholen en daar maak ik dat mee, dat kinderen van niks meer weten. En mensen gaan gruwelijke afgoden vereren. In die tijd waren dat echte beelden. In deze tijd zijn het wellicht hele mooie gefotoshopte foto's. Want de afgod aandacht is in onze tijd heel erg belangrijk. Want je wordt toch werkelijk gelukkig als heel veel mensen jou leuk vinden, toch? Als heel veel mensen jou volgen. En we zijn jaloers op van die vloggers die heel veel likes krijgen, heel veel aandacht krijgen, of op de BN'ers. En ja, oké, wij krijgen misschien niet zoveel aandacht, maar wellicht dat je het wel zou willen. En dus posten we massaal foto's waarop we net iets mooier staan dan dat we in werkelijkheid zijn. Of we posten van die hele zielige verhalen van hoe slecht het met ons gaat. Om maar likes te krijgen, om maar opmerkingen te krijgen, om maar aandacht te krijgen. We checken om de paar minuten onze telefoon of vooral weer nieuwe mensen ons berichtje geliked hebben. Maar die likes die houden een keertje op. En je vrienden, die verwachten meer. Meer en beter van dat door jou gefabriceerde image. Die misschien wel steeds verder is wegkomen te staan van wie jij werkelijk bent. En de druk en de depressieve gevoelens die nemen toe in jou en in de maatschappij. En deze en nog veel meer van die afgoden zo, die allemaal aandacht vragen aan ons. Die beloven geluk. Maar uiteindelijk geven ze niet thuis, want je moet steeds meer doen en steeds meer geven. En ik merkte een paar weken geleden in mijn eigen leven wat er gebeurt als ik God dan een beetje ga negeren. Als ik zijn stem negeer. En dat gebeurde terwijl ik bezig was met hele geestelijke dingen. Hele mooie, belangrijke dingen. Maar in al die dingen die ik deed, zocht ik zelf God niet meer. En toen moest ik zondag preken en ik lag zaterdagavond op bed. En ineens sloeg mijn hart op hol. En ik voelde allemaal paniek. Ik dacht, dit lijkt wel een paniekaanval. Wat is er aan de hand? En ik maakte mijn vrouw wakker. Ik zei, mijn hart is helemaal op hol. En ik moest naar beneden toe. Om een beetje op adem te proberen te komen. En ik dacht, oh ja, ik moet maar gaan bidden en gaan Bijbel lezen. En ik besefte, oh ja, bidden en Bijbel lezen. Niet alleen voor mijn werk, dat heel geestelijk is. Maar ook voor mezelf. Ook zelf moet ik mijn tijd doorbrengen met God. En daar werd mij duidelijk zo in het lezen uit dit Bijbeltje en uit het bidden. En dat is dan mijn indruk, hè, dat God was die tegen mij zei. Want dit is wat er gebeurt. Als je mij zo buiten je leven drukt en op eigen kracht verder wilt gaan. Want dat houdt een keertje op. En ja, ik voelde Gods aanwezigheid op dat moment weer in mijn leven. Dat gaf rust. Maar het duurde echt nog wel een paar dagen voordat mijn hart weer rustig klopte. Terwijl ons gedeelte juist zo duidelijk maakt hoe heerlijk het is als God gaat spreken. Wat voor een prachtige dingen er wel niet kunnen gaan gebeuren als God spreekt. Dat leer je van hoe Samuel God mag benaderen. De PowerPoint doet het niet. Of misschien wel. Ja, nou wie weet komt dat zo in beeld. Ik heb er wel eens vaker problemen mee. Ja, dit is het thema. Zou je gelijk willen gaan naar de uitspraken? Even kijken, doe maar één verder. Als het kan, nog één verder. Ja, deze. Heel goed. Want hier leer je ook van wat er gebeurt als God spreekt. Want spreek Heer, uw dienaar luistert. Allereerst Heer. Heer, het is de God van de legermachten. Zo wordt God geïntroduceerd in Samuel. Dat betekent dat als al jouw strijden tegen de macht of de onmacht in jouw leven, als dat je vermoeid heeft en dat je gewoon even niet meer kunt, omdat je niet meer weet hoe je verder moet, dat daar de God, de Heer van de legermachten is, die zegt, laat mij maar voor jou strijden. Want ik kan die machten overwinnen en ik zal jou bevrijden. En spreek Heer, dat wil zeggen dat God jou roept, dat Hij jou bij name wil roepen, omdat Hij jouw vader wil zijn, omdat jij zijn kind mag zijn. En dan moet je soms weer aan herinnerd worden, als je lang geleden tot geloof gekomen bent, of misschien mag je het wel voor het eerst horen, dat God ook jou bij name roept. Zoals hij Samuel riep, Samuel, Samuel, Martha, Martha, Hendrik, Hendrik, Ali, Ali, of hoe jij ook maar heet. God wil jou bij name roepen, omdat hij jouw vader wil zijn. En dan mag je de woorden van God ook binnen laten komen, luister. En dan hoor je van zijn liefde, dan hoor je van zijn grote genade, dan hoor je van zijn bevrijding die Jezus heeft bewerkstelligd door te sterven aan een kruis en de dood te overwinnen. Dan hoor je van dat grote offer van Jezus. En het woordje dienaar, want God neemt jou dan in dienst. Want hij ziet het in jou zitten. En dan mag je tot je doel komen. Dan mag je gaan doen waarvoor God jou ook bedoeld heeft in dit leven. En dan mag je net als Samuel, mag je ook de deuren naar God toe opengooien. Zodat mensen ook door jou heen van God kunnen horen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Soms gaan de oren van mensen tuiten. En dan kun je soms best wel wat weerstand ook krijgen als je spreekt over God. Maar het is het leven dat je wilt leven. Het is het leven waarvoor je gemaakt bent. Strek je daarom uit naar deze Heer, want Hij wil tot jou spreken. En geloof je dit ook? Als je dat zo hoort, God wil tot jou spreken. Dan kun je zeggen, ja, ik weet dat God ook tot mensen wil spreken. Ja, maar dat is niet wat ik zeg. Geloof je ook dat God tot jou wil spreken? Dat Hij van al deze mensen hier ook naar jou kijkt. En jou op het oog heeft. En tot jou wil spreken. En verlang je daar misschien ook wel naar? Dat God wil spreken. Want als God gaat spreken, dan gebeurt er wat. Dan denk je misschien, ja mooi, maar hoe kan ik hem dan verstaan? Weet je, hoe doe ik dat? Want ik hoor dat niet zo vaak. Toch? Google er maar eens op, dat is een veelgezochte vraag. Maar misschien richten we ons daarmee wel allereerst op een verkeerde vraag. Misschien moeten we ons eerst wel op een andere vraag stellen dan de vraag, hoe spreekt God dan? Hij kan je een rijtje geven, de Bijbel, gebed, dromen enzovoort, dat ken je misschien wel. Maar misschien is de eerste vraag waar we over moeten nadenken, laat ik God wel tot mij spreken? En die vraag kun je niet beantwoorden door te zeggen, ja, ik sta er even open, kom maar op. Nee, is jouw leven daar ook op afgestemd? Of mijd je het heiligdom? Zoals het volk dat deed. En zoek je vooral je eigen dingen, je eigen heiligdommen op. Of ben je, net als Eli, wel in de buurt van het heiligdom, maar kom je alleen binnen als het echt moet, of als het echt niet anders kan? Of ben je net als Samuel, dag en nacht in het heiligdom? Dat is de plek waar jij God ontmoet. Dat is de plek waar God tot jou spreekt. En dat gaat verder dan kerkdiensten of dit soort diensten of huiskringen, jeugdverenigingen, noem maar op. Dit gaat over jouw alleen tijd met God. Dat is niet zichtbaar voor andere mensen. En dat is ook niet spectaculair. En zeker ook niet populair. Want er is geen enkele like te behalen van andere mensen. Jezus noemt dit je binnenkamer. En het mooie van die binnenkamer is dat je daar niet heel geleerd of heel bijzonder voor hoeft te zijn. Dat je eerst heel veel moet weten of heel vroom moet zijn of zo. Nee, iedereen kan dit. Iedereen kan dit. Maar daarvoor is het misschien wel nodig dat je andere heiligdommen, valse heiligdommen in je leven afsnijdt. Of er weer op een gezonde manier mee omgaat. Voor mij was een van die heiligdommen was Netflix. Had ik net gekregen, na 1 maand. Ik was erin getrapt, ik was natuurlijk vergeten op te zeggen. En dus was ik lid voor minimaal een jaar. Ik dacht, nou daar kan ik hem net zo goed naar gaan kijken. En ik ging kijken en ik ben nogal leergierig. Dus als ik dan een aflevering gezien heb, ja, dan moet ik toch ook weten wat de volgende aflevering, wat daar gebeurt, toch? En voor ik het wist, stopte ik talloze uren in het volgen van die series, waardoor ik te weinig sliep en te weinig tijd doorbracht in mijn binnenkamer. En in die nacht dat mijn hart op hol sloeg, zei ik tegen de Heer, oké, volgens mij moet ik Netflix eventjes opgeven. Laat ik eens een maand geen Netflix gaan kijken, is bijna afgelopen. Weet je, het gaf ontzettend veel rust. En ik ga straks heus wel weer kijken hoor. Maar dan op een gezonde manier, omdat ik het eventjes op afstand gedaan heb. En ik heb het gedeeld met mijn vrouw en met een kerk waar ik preek. Ik dacht zo, dan kunnen ze me erop aanspreken. Maar op die manier ontstond er bij mij ruimte en rust. Om weer God te zoeken. Om weer een paar minuten en steeds een beetje meer in mijn Bijbeltje door te brengen. Wat is dan die binnenkamer? Nou, voor mij is dat daar waar ik alleen ben en daar waar het stil is. Dus soms zit ik zo in mijn slaapkamer te bidden. En zijn de kinderen lekker beneden lawaai aan het maken. Mijn vrouw is er dan bij hoor. Maar voor mij is dat soms dat ik zo moet zitten. En voor anderen is dat wanneer ze actief wandelen in de natuur, of wanneer ze aan het hardlopen zijn, of in de auto, of wanneer ze muziek maken. 'S Morgens vroeg of 's avonds laat, maar voor iedereen kan die binnenkamer kan iets anders zijn. Ken je jouw binnenkamer? Weet jij de manier, of misschien de fysieke plek, waar jij op de een of andere manier heel open staat voor God en heel goed van hem kunt ontvangen en zijn stem kunt verstaan? Als je die niet kent, dan is het goed om op zoek te gaan en probeer maar een van, ik heb hier een heel rijtje, zet ze er maar eens neer. Allemaal dingen waar je zo God kunt gaan verstaan. Probeer het maar eens. En wie weet vind je jouw binnenkamer. Want als je verandering wilt in jouw leven of dat van anderen, dan moet je allereerst zelf afgestemd zijn op God. En die basis daarvan wordt gelegd in jouw binnenkamer. Saaie boodschap, hè? Helemaal niet zo spectaculair. Doe dit en dan zal altijd. Nee, gewoon jij samen met God op het plekje waar jij hem verstaat. Maar als je verandering wilt in jouw leven, als verandering wilt in de levens van anderen, begin dan met het leggen van het fundament in jouw binnenkamer, waar je Gods stem leert verstaan. En vraag anderen ook om jou te helpen. En spreek er maar uit naar iemand dat je zegt, hey, ik zou dat wel willen, dat ik wat vaker bid. Wil je mij helpen? Af en toe even een appje sturen van, hey, hoe staat het ermee? Oh, mislukt. Hey, ga ervoor, ik bid voor je. Oké, morgen ga ik weer beginnen. En vraag God ook om jou te helpen. En Gods hulp kan soms een beetje moeilijk zijn, zoals ik dat ook ervoer. Maar het is het wel waard. Want als je tijd en ruimte gaat vinden, zo met al die stemmen die er zijn in jouw leven, dan ga je de stem van God verstaan. En dan kun je helemaal verzot raken op die tijd die jij hebt met God. Ik kwam daar laatst ook achter dat ik die tijd eigenlijk heerlijk vond. Dat ik daar zo van genoot. En voor mij is die drempel altijd heel groot om daadwerkelijk te beginnen. Maar als je dan begonnen bent, oh man, heerlijk. En weet je hoe ik daarachter kwam? Omdat mijn dochtertje van 2, Tirza, mijn Bijbel in haar handen genomen had. En ik weet niet of je 2-jarige kent en knisperend papier. En dat ging niet goed. Ze scheurde allemaal bladzijden eruit, terwijl ze mij lachend aankeken. Toen ik dichterbij kwam, verfrommelde ze ook nog even. En op dat moment kon ik wel huilen. Heel letterlijk. Ik barstte bijna in huilen uit. Ik dacht later, terwijl ik met theeplakband mijn Bijbel weer wat aan het plakken was, waarom werd ik nou zo emotioneel? Zoals deze Bijbelstuk is, dan kan ik toch een nieuwe pakken of een nieuwe kopen. Maar waarom werd ik nou zo emotioneel? Nou, omdat ik juist met deze Bijbel zulke mooie avonturen met God beleefd heb. Omdat ik juist ook met deze Bijbel zijn stem heb mogen verstaan op tijden dat ik het moeilijk had en tijden dat het geweldig ging. En dat hij dingen tegen me vertelde, zo uit die Bijbel. Je kunt verzot raken op die tijd met God. Dat kost je soms wel wat om het te komen. Als het nou jouw verlangen is om Gods stem meer te verstaan in jouw leven, ben je dan bereid om je binnenkamer te vinden en de tijd door te brengen met God? Begin maar met een paar minuutjes en breid dat maar langzaam uit. En welk vals heiligdom moet jij misschien wel tijdelijk of voorgoed afsnijden uit jouw leven? En wie ga je helpen om je daarbij te vragen naast God? Dan denk je misschien, ja, maar wat kan er nou gebeuren dan? Hè? Wat kan God dan doen als ik dan zijn stem versta? Nou, we lezen hier van één man, Samuel. Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. Als één man, als één jongere hier de binnenkamer opzoekt, kan God wel eens prachtige dingen in jou gaan doen. En ook schitterende dingen door jou heen gaan doen. Zodat mensen God leren kennen. Begin dus maar met het binnenkamertje. Helemaal niet spectaculair. Ja. Niet spectaculair, totdat God gaat spreken. Want dan gebeurt er wat. Amen. mag ik met jullie bidden. Trouwe Vader, dank u wel dat we zo bij u mogen zijn. Dat we tot u mogen naderen. En u vond dat zo belangrijk, Heer, dat we met u spreken, dat u ons zelfs leerde bidden. Dat u ons woorden gaf, bedes gaf, die we dan kunnen verwerken in onze persoonlijke gebeden. En dat u ons ook leerde hoe wij dan onze eigen relatie met u zo kunnen versterken, zodat we ook samen met anderen u kunnen gaan zoeken. Door die hele saaie binnenkamer. Het ene plekje, misschien wel hier achter in dat bos bij het meertje. Of in een kamertje in ons huis, of in de auto. Of misschien juist wel 's avonds als het wat later is. Of 's morgens vroeg, Heren, u heeft ons gemaakt. U weet waar ons binnenkamertje is. Maar dat we dan daar uw stem verstaan. En Heren, als we de Bijbel aan het begin open doen, al bij Genesis het eerste boek, dan zien we wat u spreken, wat er wel niet kan gebeuren als u gaat spreken. Want u kunt in de chaos, kunt u nieuw leven scheppen. Ook in de chaos van ons leven. Kunt u gaan scheppen. Dan kunt u een nieuw bouwwerk maken. Die u verheerlijkt, Heren. Zodat we kunnen leven tot eer van u. En ook mensen kunnen gaan vertellen van u. Heren, en met dat we dat bidden. Ja, dan komt dat stemmetje achter bij ons. Ja, dat kunnen anderen misschien wel, maar jij niet, maar ik niet. Heren, daarom is het ook zo hard nodig dat u gaat spreken. Dat u dat valse stemmetje of die vele stemmetjes die we zo horen, dat vast wel geldt voor mensen, maar niet voor mij. Dat uw stem daar overheen gaat. En u bent niet een God die schreeuwt, maar u bent een God die fluistert. En dus moeten we soms ook best wel ons best doen om uw stem weer te horen. Maar als we hem horen, ja, dan raken we meer en meer daar ook op afgestemd. En dan wordt de fluistering van uw Heilige Geest wat sterker dan alle schreeuwende stemmen van wie of wat dan ook in deze wereld. Heren, wilt u ons zo helpen om die binnenkamer te vinden, onze relatie met u te versterken. Van hier te gaan als een leger van licht. Dat mensen in aanraking brengt met u, omdat u ons aanraakt. Zo bidden we in de naam van Jezus. Amen.
vind het zo'n heerlijk nummer, omdat het gewoon helemaal weergeeft van hoe het eigenlijk zit. Dat Jezus zoveel voor ons heeft gedaan. Om het voor ons mogelijk te maken om inderdaad stille tijd met hem te hebben. Om hem te zoeken. En ik heb een tijdje geleden een boek van iemand geleend. En dat heet De Stille Stem van God. Want dat is wat het is. Het is niet, Jezus staat niet tegen ons te schreeuwen. Hij gaat niet over al die dingen heen wat jij heel belangrijk vindt. Wat heel veel binnenkomt bij ons. Televisie, wat nou bij jou op nummer 1 staat. Maar Jezus heeft een stille stem. En hij wil dat je daar ook naar luistert. Dat vind ik zo mooi terugkomen in het nummer. En het volgende lied dat we gaan zingen is Ik Geef U Alle Eer. Laten we gaan staan.
Thank you. gerust even zitten. Volgens mij zijn we aangekomen bij de mededelingen. En zal zo meteen ook de collecte worden gehouden. Ik kijk even hier naar boven. De volgende Bless to Be. Dan gaat Wim Kees van Sloten bij ons voor. Die zal de dienst leiden. En ik heb al in mijn... Wat zeg je? Ja, dat klopt. Het thema van die dienst is... De tijd tikt. En mochten jullie daar nou hele leuke, mooie liederen bij kunnen bedenken, geef het dan even aan ons door. Straks na de dienst. Er is daarvoor ook een eigen website waarop je alle data kan vinden wanneer alle Bless to Be diensten zijn. En na deze dienst kun je eventueel koffie of thee gaan drinken in de pub hiernaast. En er is ook nog gevraagd, want er zijn namelijk twee dames van de Youth Alpha, Eliane en Margriet, die willen graag daar iets over vertellen. Ik weet niet helemaal waar ze zitten. Ja, ze zwaaien al, heel goed.
Nou, hallo, ik ben Eliane. Ik ben Margriet. Yes. Wij willen jullie graag iets vertellen over Alpha Youth. Ja.
Nou, wij hebben vorig jaar Youth Alpha voor het eerst gevolgd. Ons is het heel goed bevallen.
Het is echt heel leuk, dus ik zou het graag zeker aan dames staan.
Voor mij was het ook heel bijzonder. Ik ging erheen en ik kende eigenlijk helemaal niemand. Maar ik werd heel open en ontvangen en ook heel eerlijk tegen elkaar. En wij zijn echt wel vrienden met elkaar ook geworden. En daarom is het zeker ook een aanrader. En het is ook heel leerzaam, ook voor jezelf, dat je meer ook over het geloof mag te weten komen en jezelf daar ook in mag verbreden.
Ja, het is een Alpha Youth avond. Nou, we beginnen op 11 januari beginnen weer met een nieuw seizoen. Hier zijn jullie van harte uitgenodigd. Dit je een jongere bent vanaf 15 jaar. Ja, hartstikke leuk. We beginnen de avond met een supergezellige maaltijd.
Heel lekker ook.
Ja, elke week wordt er iets nieuws voor je gekookt door heel andere mensen weer. Dus het verschilt heel erg. Het is echt heel gezellig. Je zit met een grote groep jeugd, zit je gewoon aan een maaltijd. We hebben een regel, dan mag je niet over het geloof praten. Dus je bent echt bezig met vriendschappen te vormen. Dat is echt superleuk. Zoals Margriet net al zei, de groep van afgelopen jaar. Nou, we zijn echt een hele hechte vriendenclub geworden ook. We hebben nog steeds veel contact. Ja. Je vormt echt goede vrienden.
Ja.
Dus dat is echt heel gezellig. Nou, na dat eten, dan wordt het meestal even ingeleid. Per avond heb je een ander onderwerp wat je bespreekt. Dat wordt meestal eerst ingeleid door een ijsbreker of een kort verhaaltje dan. Vervolgens komt er meestal een spreker en dan heb je een verhaal waar je naar luistert of een getuigenis. En dat verschilt ook weer per keer. Daarna ga je de clubjes uit elkaar en dan ga je erover discussiëren. En geen vraag is te gek om te stellen. Dus.
Nee, je kunt daar heel eerlijk zijn en zal ik zeker niet raar over gedaan worden. En we hebben ook echt als regel, wat we in de groep gooien, dat blijft daar ook. En daar praten we verder ook niet buiten over. Nee. En we hebben zelfs vorig jaar, dat is ook wel heel leuk om te vertellen. We hebben zelfs vorig jaar, waren heel veel muzikanten ook bij ons. En vorig jaar mochten we zelfs een eigen jeugddienst doen, organiseren. Dus als je zin hebt, kom gerust 11 januari op donderdagavond.
In de Bast in Onstwedde, dat is wel een belangrijke informatie. En om 6:45 beginnen we met een gezellige maaltijd. Nou, deze avond moet je eigenlijk gewoon heen. Het is gewoon hartstikke leuk om even daar überhaupt te kijken.
Ja, en neem gerust ook iemand mee. Dat is alleen maar gezellig.
En neem vooral mensen mee.
Ja.
Wij kunnen je wel vertellen over wat Alpha nou precies inhoudt en hoe dat is. Ja, je moet een banaan wel echt proeven. Wil je weten hoe die smaakt, wij kunnen dat niet zo uitleggen.
Nee.
Dan moet je toch gewoon echt zelf proeven. Dus bij deze nodigen wij jullie hartstikke erg uit. Ja. Om 11 januari in de Bast in Onstwedde te komen.
Ja.
En gewoon even één avond meeproeven.
Ja.
Mochten er nog verdere vragen zijn, mag je ons altijd aanspreken.
Ja.
En volg ons vooral op Instagram, Twitter, Facebook.
Ja.
Dankjewel.
lopen. Hè? Ja, de Heer wil met ons meegaan. God wil met ons meegaan. En hij wil dat je spreken en hij wil jou ook zegenen. Dat is het beste van hem aan jou geven. En voordat vroeger het leger erop uitging om te strijden, omdat ze aangevallen werden, dan kwam de koning bij de priester en de priester die gaf hem dan de volgende zegen. En die zegen wil ik graag uitspreken en indien mogelijk mag je daarvoor nu gaan staan. Zodat we uit kunnen gaan als een leger van licht gezegend door de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer zegene u en hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn shalom, zijn vrede. Amen.
Oh, and by.
wat drinken hier bij de Burn. En tot de volgende keer.
Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen? Wie kan onze God ooit stoppen?